Hallo lieve mensen, welkom bij aflevering 15 van de Country Bobcast. De plek waar we het walletje bij het schuurtje laten, het kaf van het koren scheiden en spijkers met koppen slaan. Mijn naam is Bob en vandaag is dag 511 van de staat van beleg. Ik moet wel zeggen dat er beweging zit in die hele Rona bullshit. Er zijn kleine overwinningen en ook wat tegenslagen. Wat dan wel mooi was bijvoorbeeld, is dat laatst in Canada is in principe het hele narratief onderuit gehaald. Omdat het RIVM daar, de gezondheids, weet ik veel, moloch daar zo, die heeft eigenlijk ten overstaan van de rechter moeten toegeven dat ze gewoon niet kunnen bewijzen dat de Rona überhaupt bestaat. En dat is wel een soort van bombshell, hè, zoals ze dat dan noemen in het Engels. Wat het uiteindelijk oplevert, dat zal nog moeten blijken, maar het is op zich goed nieuws. En er zijn wel meer van die dingen, er zijn ook een hoop uitspraken in diverse landen. Een hoop prominente mensen die zich uitspreken tegen het beleid en tegen eigenlijk het hele narratief. Dus dat is allemaal mooi. Maar ja, tegelijkertijd merk je wel heel erg dat het establishment of het systeem er nog eens een keertje extra gas bovenop gooit. Hè? Dus ze gaan er wel hard tegenaan. Er zijn diverse landen, Singapore bijvoorbeeld, maar ook Australië. Waar ze dus in principe gewoon je huis binnen kunnen komen om te controleren of je de maatregelen wel naleeft. En of iedereen die daar dan in huis is, of die daar wel hoort en dit en dat. Nou wil ik niet op de zaken vooruit lopen. Ik wil niet zeggen dat dat hier ook gaat gebeuren, maar ik kan het ook niet uitsluiten. Dus ik zou toch iedereen willen aanraden om te zorgen dat je huis op orde is. En als je dingen hebt die je daglicht niet kunnen verdragen, of voor mij een paar dingen die je gewoon liever voor jezelf houdt, zorg dat die gewoon uit het zicht zijn. Hey, ik bedoel, zelfs bij een huiszoeking mogen ze over het algemeen niet in je kasten kijken en zo. Dus als je nou iets hebt wat misschien argwaan kan wekken of zo, dan zou ik zeggen, gooi dat gewoon in een kast. En zorg dat je huis gewoon op orde is. Het gaat best wel ver, hoor. Als ze eenmaal binnen zijn, dan kunnen ze van alles bedenken om je te pakken. Hè? Als je bijvoorbeeld een gootsteen vol met afwas hebt of zo, dan zouden ze bijvoorbeeld kunnen zeggen dat jij niet voor jezelf kan zorgen. Als het ware. Dat kan gebeuren. Ik ken wel verhalen uit de VS. Dat ze dan kinderen, dat was dan die, hoe heet die organisatie? De CPS, geloof ik wel. De Child Protection Service. Die constateerde dan dat er, weet ik veel, een stapel afwas in de keuken stond. En volgens zegt van ja, dit is geen veilige omgeving voor een kind. Dus we pakken het kind maar even af. Zo zijn die bureaucraten. Dus daar moet je echt mee oppassen. Zorg gewoon dat je je huis op orde hebt. Want ja, dat is gewoon het soort van tijd waar we nu in leven. En nogmaals, het is, in Nederland is dat nog niet aan de orde. Maar ik zie dat zomaar gebeuren. Hè? Naarmate het ze heter wordt onder de voeten, zullen ze waarschijnlijk steeds gekkere dingen gaan doen. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Hè? Dus, maar goed, het is een beetje vallen en opstaan. Het is een beetje één stap vooruit en twee stappen terug. Dat soort gezeik allemaal. Weet je wat ook een beetje het probleem is? Dat kijk, wij zitten zeg maar te dammen, terwijl die gasten, die zitten te schaken. En wat nog erger maakt, is dat een hele hoop mensen niet eens weten dat er een spelletje gaande is. Die weten helemaal van niks. het is wel zo dat... Ik denk wel vaak van waar... Kijk, ik weet waar we tegen zijn. We zijn tegen die restricties. Hè? Dat je niet kan gaan en staan waar je wil. We zijn tegen dingen als mondkapjes injectiedrang en of dwang, al dat soort dingen. Maar ik vraag me wel vaak af van waar zijn we nou voor? Hè? Waar willen we nou eigenlijk naartoe? Is niet zozeer van waar vechten we tegen, dat is op zich wel duidelijk, maar waar vechten we voor? En dat is een moeilijke. Ik bedoel, vroeger was het wat dat betreft simpeler, want dan vocht je voor je gezin. In beginsel, hè, voor je kin. Of je vocht voor je land. Of voor de koning of koningin of zo. Hè, voor de kroon, voor Oranje. Maar ja, al dat soort dingen, het pleurt allemaal uit elkaar, weet je. Of het is allemaal uit elkaar gepleurd. Ik bedoel, ja, vechten voor je land. Wat is ons land nog überhaupt? Hè? En het koningshuis, nou ja, goed, laten we daar een ander keertje over hebben. En ja, je gezin, wie heeft er nog een gezin überhaupt, een functioneel gezin? Ja, je hebt misschien eens een keertje een kind verwekt ergens of zo, maar heb je ook gewoon een gezin waar je voor wil sterven of zo? Yeah. Dus ja, je moet eigenlijk voor jezelf gaan bedenken van ja, wat wil ik nou eigenlijk, weet je wel? En zo zit ik dat voor mezelf ook een beetje te bedenken van ja, waar doe ik het eigenlijk voor? Even los van dat al mijn spullen hier staan, zeg maar. Wat is mijn motivatie? En dat is wel iets wat ik verder wil ontwikkelen of verder wil uitspitten, zeg maar. In de komende tijd. Van ja, waar willen we naartoe met z'n allen, weet je wel? Sowieso draait deze podcast om in principe drie centrale vragen. Dat is 1, wat is er aan de hand? 2, hoe is dat zo gekomen? En 3, wat kunnen we eraan doen? Kunnen we er überhaupt iets aan doen? En zo ja, wat? En dat is een beetje een besef eigenlijk vorig jaar begon het al een beetje te ontstaan. Hè? Dat toen ze begonnen over het nieuwe normaal. Een nieuw normaal wat het systeem dan voor ons wil creëren. En ik denk, ja, ik wil eigenlijk helemaal geen nieuw normaal. Maar gaandeweg ben ik gaan denken van ja, ik wil eigenlijk ook niet per se terug naar het oude normaal. Want dat was ook al shit. Dat was ook compleet los van de menselijke natuur. En los van wat goed is eigenlijk. Hè? Het was eigenlijk al niks. En dat brengt me ook een beetje op de titel van deze aflevering. En dat is intensieve menshouderij. Die titel, het is geen originele term. Ik heb dat niet zelf bedacht. Het komt van een boek. Ik heb hem hier bij me. Even kijken hoor. Dat is een boek van Jaap Peters en Judith Pauw. En die ken ik verder niet hoor. Ik ben niet echt een gigantische lezer of zo. Maar dat is op zich een heel interessant boek. Het gaat over hoe eigenlijk de arbeidsmarkt verziekt is. Of althans de werkvloer verziekt is. Ik bedoel hoe bijvoorbeeld de chef is vervangen door een manager. En hoe personeelszaken is vervangen door human resources. Wat dat allemaal voor kwaad heeft betekend eigenlijk, wat dat voor onheil heeft aangericht en hoezeer dat levens gewoon ruïneert en de arbeidsfreude verziekt, weet je wel. En het is een heel interessant boek. Het gaat eigenlijk voornamelijk over de arbeidsmarkt en zo, maar ik denk dat je dat ook wel breder kan trekken, weet je, die term intensieve menshouderij, want het is het hele punt. We worden hier gewoon gehouden als een stelletje veedieren, weet je. En dat is eigenlijk sinds sinds ze lopen te dreigen met die injecties en zo, is dat eigenlijk pas echt tot me doorgedrongen. Dat ik denk van ja, we worden niet gezien als mensen, maar gewoon als veedieren, weet je. En dat begint eigenlijk al vanaf het moment dat je geboren wordt. Of eigenlijk voordat je geboren wordt nog. Je kan niet zomaar onbespied in een baarmoeder zitten of zo. Er moeten dan gelijk weer foto's worden gemaakt, weet je. In de vorm van echo's of whatever. En dat is, ja, de ene zijde is dat dan... Dat is een beetje, ze zeggen van de weg naar de hel is geplaveid met goede intenties, hè, of goede bedoelingen. Ze kunnen het allemaal zo mooi verpakken van ja, maar dat is dan voor controle, voor de gezondheid van het kind, hè, of dat allemaal wel goed gaat en zo. Ik denk ja, oké, maar je zit dus wel gewoon een ongeboren kind te fotograferen, weet je wel. En dan heb je nog ja, wat heb je die vruchtwaterpuncties en al die andere onderzoeken en zo. Ik bedoel, je bent nog niet koud zwanger of je wordt al door de mangel gehaald, weet je. Je bent nog niet eens geboren en je bent al in beeld. En dat hele systeem van, nou ja, dat is gewoon een soort van veeteeltachtig iets. Kijken of de koe, hoe heet dat, drachtig is? Nou, drachtig is geloof ik wat anders, hè, maar... Kijk of die koe bevrucht is en zo. En al dat soort dingen. En ja, dan word je dus geboren. En ja, als je een beetje van je af weet te bijten als vrouw, dan kan dat kind thuis geboren worden. Maar ja, je wordt toch al snel ook een ziekenhuis ingelokt. Dus dan zit je eigenlijk al in het medische circuit, zeg maar. Ja, kijk, en als je complicaties hebt en zo, dan snap ik dat op zich nog wel. Maar ja, als het er gewoon goed uitziet, dan zou ik niet weten waarom je in het ziekenhuis zou bevallen. Maar goed, dat daar gelaten. En ja, iedere stap komt papierwerk bij kijken sowieso. Maar goed, dan op een gegeven moment dan is dus dat kind geboren. Op de wereld gekomen. En ja, dan krijgt hij op een gegeven moment een hielprikje. En ja, dat is ook zo'n ding. Ik kan daar nou eigenlijk niet meer zoveel over vinden. Want ik heb even zitten zoeken op internet, maar ik kan me nog herinneren dat ik jaren geleden, dat kan best een jaartje of 20 geleden zijn, een artikel heb gelezen dat die hielprikjes eigenlijk gewoon oneindig bewaard worden. En er zijn nu artikelen dat dan sinds 2000 is of zo, dat wordt bewaard, maar dat was voor die tijd, volgens mij was dat ook al hoor, volgens mij hebben ze gewoon een complete databank met iedereen die ooit geboren is en een hielprikje heeft gehad. En dat is ja, iedereen, weet je wel. En die paar artikelen die ik dan heb gevonden, daar bleek dan ook uit dat ze dat dan graag wilden gebruiken voor vermissingen en al dat soort shit. Bij die vuurwerkramp in Enschede kwam het geloof ik te sprake. Ja, goed, dan moet je zelf maar even kijken. Maar ik bedoel, je krijgt dus... Ja, je bent nog maar net geboren en dan word je gelijk al in een databank gepletterd, weet je wel. Dat vind ik nogal wat eigenlijk. En ook daar is het weer van ja, maar dat is voor de beste helft van het kind. Want dat wordt dat bloed dat wordt dan getest op, weet ik veel, een of andere kutziekte. Ja, moet je dat dan ook jarenlang bewaren? Dat weet ik niet hoor. Geloof het niet. Wat mij betreft niet in ieder geval. En nou ja, goed, ja, wat er natuurlijk ook gebeurt op het moment dat je geboren bent, dan moet er aangifte worden gedaan. Alsof er een misdaad is begaan, hè, maar dan moet dus, ja, meestal is het dan de vader, hè, want die moeder die ligt dan nog bij te komen. Dan gaat die vader naar het stadhuis of zo, of het gemeentehuis, weet ik veel. En die gaat dan aangifte doen van een geboorte. En nou, dan krijg je een naam opgespeld. Dat is dan je persoonsnaam. En dan krijg je er gelijk geloof ik een BSN-nummer bij. Hè? Je burgerslavennummer. En ja, dat is effectief. Is dat ook gewoon een soort van ja, personeelsnummer. Of een soort van oormerk eigenlijk. Hè? Zoals ze die kalven dan zo'n geel label aan hun oor geven. Zo heeft een mens... in ieder geval in Nederland, een BSN-nummer. En dat draag je dan de rest van je leven bij je. En dan kwam ik laatst bij het opruimen. Kwam ik ook mijn groeiboek tegen, zoals dat dan heet. En ja, dat is ook een beetje zo'n ding. Kijk, ergens is dat wel leuk. Want het is een manier voor jonge ouders om dingen bij te houden, weet je wel. En daar kan je dan nog eens een keertje in kijken en zo. En dat is allemaal hartstikke schattig. Maar ja, tegelijkertijd is het ook een soort van, hoe zeg je dat, Stasi-dossier over mijn eerste maanden op deze wereld, weet je wel. Want dat staat precies in van wat ik heb gegeten en hoe ik heb gegeten en hoe het gaat met poepen en boeren en of ik blij ben. Ik was trouwens, dat heeft mijn moeder me ook wel eens verteld hoor, maar ik was vroeger een hele blije baby. Ik huilde bijna nooit en ik lachte heel veel en ik sliep heerlijk. En dat is met de jaren hebben ze dat wel goed verziekt eigenlijk. ik bedoel, dat hebben ze er wel goed ja, niet mijn ouders zozeer hoor, maar meer gewoon ja, de wereld en shit, weet je wel. Maar goed, in dat boekje, dat is dus gewoon een soort van Stasi-dossier eigenlijk over alles wat ik de eerste maanden van mijn leven heb gedaan. En ik weet niet in hoeverre dat binnenskamers is gebleven, weet je wel. Ik bedoel, je wordt dus geacht als kersverse ouder om kraamzorg of kraamhulp te aanvaarden. Even kijken. Ja, nou, in mijn geval ging dat dan via de wijkverpleegkundige kennelijk. En die gaat jou dan precies vertellen wat je met je kind moet doen. En wat je die dan te vreten moet geven. En of dat allemaal wel goed gaat met het gewicht. En weet ik veel wat allemaal. Het is gewoon overheidsbemoeienis eigenlijk. Daar komt het op neer. En in dat boek lees ik ook dat ik eigenlijk in het eerste jaar van mijn leven al 4 injecties heb gehad. Voor DKTPI. Dat is geloof ik difterie, kinkhoest. T is van wat tyfus of zo, of tetanus, weet ik veel. Oh, wacht, hier staat het. Difterie, kinkhoest, tetanus en poliomyelitis. Polio dus. En waar die I dan voor is, dat weet ik niet hoor. En dan nog een inenting voor mazelen, geloof ik. Dus dat is ook allemaal gebeurd. Dan, volgens dat boekje heb ik daar verder geen last van gehad. Ja, goed, ik weet niet. Ik ben sinds dat het hele gedoe begon, ben ik niet meer zo, hoe moet je dat zeggen, niet meer zo per se zo'n voorstander van die hele injectiebusiness. Weet je wel, ik denk dat we dat maar gewoon eens een keertje grondig moeten uitzoeken of dat allemaal wel deugt. Ik heb er zomaar bedenkingen bij. En als we het er nou toch over hebben, ik vond bij het opruimen ook een brief uit 2009. En die was dan gericht aan mijn moeder. En dat was eigenlijk een oproep om een prik te halen tegen de Mexicaanse griep. En daar zie je ook veel van dezelfde dingen als nu. Dat er eigenlijk niks staat over hoe, hè, dat het eventueel bijwerking kan hebben of wat dan ook. Het wordt gewoon eigenlijk min of meer, ze werd eigenlijk min of meer gewoon geacht om ten eerste een griepprik te halen. Zoals ze dat dan ieder jaar geacht werd te doen. En daarbovenop nog een prik voor de Mexicaanse griep dan. H1N1 heette dat toen. En dat was niet één prik, dat waren twee prikken. Dus ze zou dan op advies van de medische industrie, zeg maar, had ze in 2009 3 prikken moeten halen. Dat heeft ze niet gedaan. Ze zei eigenlijk van, nou, steek het maar in je reet, weet je wel. En dat was achteraf ook niet meer dan terecht, want het was natuurlijk gewoon weer een storm in een glas water. Toevallig, of ja, het is niet toevallig, want ik bewaar gewoon een hele hoop. Maar ik had in mijn archief had ik nog een stukje van Argos. En dat was een aflevering die heette Ab Osterhaus en het paniekvirus. En dat is een aflevering uit 2009. Op zich is het gewoon hartstikke interessant. Maar ze hadden toevallig een hele mooie compilatie van ja, de nieuwsuitzendingen uit die tijd. En die ga ik gewoon eventjes van ze lenen. Dan moet je maar eens horen.
Dames en heren, goedenavond. Er is een serieus gevaar dat de varkensgriep in Mexico uitgroeit tot een pandemie die ook andere delen van de wereld zal treffen.
Het eerste geval van varkensgriep in Europa is vastgesteld in Spanje. De patiënt is een 23-jarige Spaanse student die net was teruggekeerd uit Mexico. Ook in Groot-Brittannië blijken twee mensen besmet met het virus. Op deze dag werd bekend dat ook in Nederland bij een patiënt de Mexicaanse griep is vastgesteld. Het gaat om een 3-jarige peuter. De Mexicaanse griep is uitgegroeid tot de eerste wereldwijde epidemie in 41 jaar. Een pandemie, zoals dat wordt genoemd, als een ziekte over meerdere continenten is verspreid. De 17-jarige jongen die vannacht overleed aan de Mexicaanse griep was al ernstig ziek voordat hij het griepvirus kreeg. Geruststellende berichten van het RIVM. De Mexicaanse griep is niet erger gebleken dan een normale wintergriep. Mensen die geen bijzondere klachten hebben, kunnen de griep dan ook gewoon uitzieken.
Nederland moet met de Mexicaanse griep het zekere voor het onzekere blijven nemen. Dat zegt minister Klink van Volksgezondheid. Een paar dagen geleden zijn de maatregelen tegen de Mexicaanse griep afgezwakt, omdat de gevolgen tot nu toe meevallen.
Eerst werd de Mexicaanse griep teruggebracht tot vrijwel een gewone griep. En nu hoeft toch ook niet iedereen er tegen te worden ingeënt. Alleen mensen met bepaalde ziektes, ouderen en mensen in de zorg kunnen in oktober een griepprik halen tegen het nieuwe griepvirus.
Dus ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het klinkt mij allemaal heel erg bekend. Hè, als je bekijkt hoe dat nu allemaal loopt. Dus ja, ze wilden gewoon wat aan ons slijten toen. Een plandemie, een priktatuur. Ja, en er wordt wat afgeprikt hoor, hier in dit klote landje. Er staat me nog helder bij dat. Ja, hoe lang zal het geleden zijn? 10 jaar geleden of zo? Dat ze toen begonnen met. Die HPV shit. Die HPV, want dat was dan tegen baarmoederhalskanker. Kennelijk, ja, zogenaamd. Ik weet niet. Ik vond het maar een raar verhaal. Want toen was het ineens van ja. Kanker, dat wordt veroorzaakt door een virus. Of tenminste, die kanker die kan worden veroorzaakt door een virus. Ik denk sinds wanneer überhaupt. En dat werd dan ook gebracht alsof dat algemeen bekend was. Alsof dat altijd al zo is geweest. Maar dat hoorde ik toen echt voor het eerst. En ik vond het ook gewoon een heel raar verhaal. En het was dan vooral bij veelvuldig of wisselende seksuele contacten, weet je wel. En dan denk ik van, nou, weet je wat je dan misschien kan doen? In plaats van alle meisjes vanaf 13 gaan zitten inenten, is gewoon monogamie promoten, weet je wel. Gezonde, duurzame relaties, dat soort dingen. Maar nee, in plaats daarvan gaan we gewoon alle meisjes zitten inenten. En dat is nu opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dus dat loopt nog steeds. Maar ja, ik meen toch te herinneren dat er ook wel een hoop berichten zijn uitgekomen van allerlei gekke bijwerkingen en zo, weet je wel. Ik bedoel, ik heb het niet opgezocht, maar ik kan me dat nog herinneren dat er allerlei verlammingen en weet ik veel wat allemaal zijn opgetreden. Dus, en ook zo'n ding van meningokokken, dat kun je ook tegen laten inenten tegenwoordig. Dat was ook iets van 10 jaar geleden of zo dat ze daar ineens mee begonnen. Dus dan moet je nagaan als je dan, in 2000, bent geboren en je bent een meisje. Dan moet je dus eerst al je gewoon je standaard kinderziekteninjecties krijgen. En hebben de DKTP enzovoorts. En dan nog eentje voor HPV en dan nog eentje voor meningokokken. En nou, dan moet je eigenlijk ook maar laten inenten tegen die, hoe heet die shit? Nou, die had je dan destijds ook moeten laten inenten tegen de Mexicaanse griep trouwens. En nou, dan moet je nu weer laten inenten tegen de Rona. Dat zijn nogal ladingen injecties, joh. Ik bedoel, het is een wonder dat er überhaupt iemand nog 20 wordt in het land, weet je. Met al die zooi. En dat versterkt ook weer een beetje dat beeld, weet je, van dat we gewoon een soort van kistkalveren zijn of legbatterijen of weet ik hoe je het moet noemen. Hè? Dat we gewoon een leven lang steeds maar worden gemonitord en geprikt en verminkt en weet ik veel wat allemaal. En ja, ik geloof dat ik dat niet. Ik geloof dat ik dat niet fijn vind. Maar ja, mensen gedragen zich ook wel een beetje als vee. Ik bedoel, we maken het ze ook wel heel erg makkelijk af en toe hoor. Ik kan me nog herinneren een collega van mij. Dat is ook weer zoveel jaar geleden, maar die was. Ja, dat was een boomer. Dat was al een wat oudere gozer. En die zat te vertellen dat hij toen een keertje in een fabriek werkte. En moesten ze gewoon allemaal in een rij gaan staan. En dan kregen ze een prik. En ik zeg, hoezo een prik? Wat voor prik? Ja, weet ik niet. Maar we moesten gewoon gaan staan en dan kregen we een prik. Ik denk, zo, jij bent gek. Heb je er niet gevraagd wat dat is? Of waarom dat is? Of weet je, niet gecompenseerd? Of what the fuck? Maar nee, dus stond hij verder helemaal niet bij stil, weet je wel. Dus dat was ook gewoon dan denk ik een soort van stuk vee dan. En om vind dat sfeertje te blijven van de, ja, de veehouder of de boer of zo en het vee. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat de veehouder gewoon nu van ons af wil. Hè? Dat ze ons nu proberen te ruimen. Ik zeg niet dat het zo is, maar zo voelt het wel een beetje, als ik heel eerlijk ben. Wat bijvoorbeeld ook zo'n ding is, en daar moest ik ook nog aan denken. Is die schooldokter, hè? Dat is ook zo'n ding. Dat ik ergens, en dan kom je weer met die goede bedoelingen, weet je wel. Ergens snap ik dat wel, want het heeft iets te maken met volksgezondheid en zo. En het is dan misschien een beetje vanuit zeg maar het begin van de industrialisatie, dat er gewoon heel veel schooiers waren en zo, die niet voor hun kinderen konden zorgen. Dus toen werd kinderzorg, dat werd een soort van collectief belang of zo, weet je wel. Dus zeg maar. Maar ja, ik denk van ja, volgens mij hebben we dat stadium wel een beetje gehad. Hè? En zo niet. Misschien moeten we er dan naartoe werken om dat stadium voorbij te gaan. Misschien moeten we toe naar een toekomst waarin mensen gewoon zelf voor hun kinderen kunnen zorgen en niet die schoolarts nodig hebben. Dus ja, ik zat terug te denken aan mijn ervaringen bij de schoolarts. En dat was, of de schooldokter, of ja, de schoolarts, schooldokter. Nee. En het was toch een beetje, een beetje raar eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. De eerste keer, dat was denk ik in groep 3 of zo, groep 3. En toen vond ik het op zich wel leuk, weet je wel. Want dat was wel een soort van bijzonder. Want je gehoor werd je getest. Dus dan moest je van die piepjes, liet ze van die piepjes horen. En dan op een gegeven moment dan bleek dat ik toch wel een heel goed gehoor had. Dus dan was je zo trots als een pauw, weet je wel. En je zicht werd ook getest met allerlei leuke kleurdiagrammetjes en zo. Met van die bolletjes en zo, weet je. Of je niet kleurenblind was en of je niet bijziend was en al dat soort dingen. Dus dat was op zich wel geinig. En je werd gemeten en gewogen. Dat is wat ik me daar nog van herinner in ieder geval. En toen ben ik ook nog eens een keertje in groep 8 naar de schoolarts geweest. Of geweest. Ik werd gewoon opgeroepen, zeg maar. En ja, er ging al een soort van gerucht rond dat die schoolarts je piepie wilde zien. Ze wil je piepie zien. Ik zei, oh, is dat zo, weet je wel? Ja, dat was dus ook zo. Dat was dan onder het mom van controle op een liesbreuk. Zat dus zo'n wijf, zeg maar, in mijn lies te poren, weet je wel. En ik denk, ja, ik vind het nogal... ik was toen al vrij preuts, weet je. Ik denk, ik vind het eigenlijk nogal... Ik vind het nogal wat, weet je. Maar ja, goed, dan ben je nog maar een kind natuurlijk. Dus dan spreek je dat verder ook niet uit of zo. Maar het was wel een beetje... Ja, een beetje maf eigenlijk. Ik denk, dat denk ik dan nu, weet je wel. Dan denk ik van ja, wie ben jij eigenlijk om mijn junk te inspecteren, weet je wel. Bitch. En dat was op de middelbare school, was denk ik de eerste of tweede klas. Hetzelfde verhaal eigenlijk. En toen was het onder het mom van controleren op ontwikkeling. Ik denk, ja, hoezo? Ben ik dan een fokstier of zo, weet je wel? Ik bedoel, who the fuck are you? Waarom zit je mijn genitaliën te inspecteren eigenlijk? En het was hoe zeg je dat? Het was niet heel erg ingrijpend of zo. Ik bedoel, het was ja toevallig ook weer een vrouw, maar die keek gewoon even in mijn onderbroek, weet je wel, wat daar allemaal gebeurde. Ik denk... Ja, en toen dacht ik daar niet zoveel van. Ik bedoel, ik vond het wel een beetje ongemakkelijk. Maar nu denk ik van, what the fuck? Wat zit jij? Waar gaat dat over, joh? Dat is in principe dus de overheid die middels zo'n schooldokter in je onderbroek kijkt. Of alles er wel aan zit en of dat allemaal wel klopt en zo. Ik weet niet. Het klinkt allemaal wel een soort van normaal, maar ook weer niet helemaal, weet je wel. Het is gewoon... ik vind het sowieso een inbreuk op de privacy. Want ze vroegen het ook niet, hè. Dat word je dan gewoon... hoe moet je dat zeggen? Ik wil niet zeggen van het wordt je aangedaan, maar ze doen het gewoon. En daar heb je het dan maar mee te doen. En dat doet een beetje je persoonlijke autonomie teniet, vind ik. Het is een toch wel een beetje een soort van vernedering eigenlijk. Hè? Dan word je als beginnend mens, als jonkie, word je eventjes op je plek gezet eigenlijk. Dus dat vind ik wel een beetje typisch. En dan vraag ik me ook af, ben ik nou de enige die dat soort dingen heeft meegemaakt? Heb ik nou op hele rare scholen gezeten of zo? Of is dat gewoon normaal? Laat maar even weten in de comments. Tenminste, als je op een platform zit waar de comments mogelijk zijn. Laat me even weten wat jouw schoolarts trauma's zijn. Maar goed, dan gaan we er nu eventjes tussenuit voor een muziekje. En dan kom ik zo bij jullie terug. welkom terug. Voor de onderbreking had ik het over... in principe de plantage, weet je, waar we ons nu op bevinden. En het gaat best ver, hoor. Ik bedoel, het begint dus met een soort van registratie, administratie of documentatie. Vervolgens moet je worden voorbereid op je productieve leven, hè? Jouw bijdrage leveren aan het systeem. Dus dan moet je naar school natuurlijk, want je moet wel leren om te lezen en zo, want anders dan hebben ze niks aan je. Dan op een gegeven moment dan ga je werken en dat is allemaal, op zich is dat allemaal prima, I guess, weet je wel, maar het is ook allemaal weer van hoge hand opgelegd. Hè? Ik vind bijvoorbeeld leerplicht, dat vind ik een bezopen concept. Als jij een goede ouder bent, of als je goede ouders bent, dan kan je zelf ook wel bedenken dat een kind moet leren lezen en rekenen en dat soort shit. En als je dat niet kan bedenken, ja, dan... Nee, dan kom je er vanzelf wel achter, weet je, als je kinderen te dom zijn om te poepen en dan zit je... Maar ja, dat wordt dan weer tot iedereens probleem gemaakt, hè. Dus dan moet iedereen maar van alles doen en laten voor iedereen. Dat collectivisme, daar heb ik gewoon moeite mee. En er zijn zoveel van die programma's, weet je wel, gewoon vanuit de overheidswegen waarbij alles wordt... bijgehouden en gemonitord en gedocumenteerd. En ik weet niet, man. Ik durf te wedden dat er van vrijwel iedere Nederlander gewoon een heel uitvoerig dossier bestaat, waarin gewoon alles in staat. Weet je, van je hielprikje tot je genitale ontwikkeling, tot je schoolresultaten en weet ik veel wat er verder allemaal nog in staat. Dat zal vast niet heel, dat zal vast niet per se heel makkelijk toegankelijk zijn, maar ik durf te wedden dat als het erop aankomt, dat ze het allemaal kunnen opvragen. Dat ze van, joh, toen jij 7 was, toen had je een 6 voor taal. Hoe zit dat, weet je wel? Het zou zomaar kunnen, hoor. Het zou mij niet verbazen persoonlijk. En het alles wordt geregistreerd en gedocumenteerd en... Je bent gewoon toch wel een soort van slaaf op een plantage eigenlijk. En pas wanneer je dat beseft, gaat het je dwars zitten, weet je wel. Ik bedoel, zolang je het niet door hebt, is er niks aan de hand. En dan is het gewoon van whatever. Maar als je er echt over gaat nadenken, over hoe wij hier worden bestuurd en vernederd en al dat soort shit, weet je wel, dan... Ja, dan heb je het moeilijk. Ik zou dus wel toe willen naar een ander soort systeem, waar je gewoon als mens vrij kan zijn. Hè? Ik bedoel, als we dan toch zeg maar nieuwe normalen gaan bedenken, dan wil ik eigenlijk gewoon een normaal zonder BSN-nummer, zonder schoolarts en zonder groeiboekjes en kraamzorg en al die shit. Het moet allemaal vrijwillig zijn. Kijk, als die schoolarts nou had gezegd van, goh, ik wil graag vaststellen of dit en dat mag ik, zus en zo. Dan was het een ander verhaal geweest. Maar my body was forfeit, weet je. Dat was gewoon haar studieobject ineens, weet je. Dus ongevraagd. En dat bevalt me niet eigenlijk. Ik vind dat heel erg autoritair. En het is ook gewoon... Hoe het systeem ons bekijkt, weet je. We worden niet beschouwd als autonome, soevereine mensen of zo. We worden gewoon beschouwd als stukken vee, weet je wel. Als levend materieel of zo. En dan moet ik ergens nog van geluk spreken dat ik hier ben opgegroeid, want... Er zijn ook culturen waarbij ze gewoon niet alleen genitaliën inspecteren, maar ook nog eens een keertje gaan lopen verminken. Hè? Dat ze er gewoon stukjes afsnijden en zo. Ja, goed, en dat is een heel verhaal op zich. Daar kom ik waarschijnlijk ook nog wel eens op terug als ik de tijd krijg. Maar dat is helemaal wat. En dat doen ze zelfs bij pasgeboren baby's en zo. Dat is ongelooflijk barbaars, is het gewoon. Dat kan je echt niet maken, maar ja, goed. Dat is dus hoe, hoe je wordt, hoe zeg je dat, ingelijfd eigenlijk in het systeem. En er was ook nog een meme over. Ik weet niet of die nog steeds leeft, maar ze noemen dat, in die meme noemen ze het ook wel eens Penis Inspection Day. En dat is een beetje gekscherend natuurlijk, hè, dat refereert dan aan dubieuze seksuele handelingen van een leraar naar een kind, weet je wel, naar student. Maar goed, op zich is het wel een grappige meme. En dan heb je ook nog Vagina Inspection Day en Boob Squishing Day en zo. Maar om even terug te komen op het idee van de plantage. Heel veel van die shit is ook niet voor ons belang of zo, weet je. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar zo'n schijf van 5, weet je wel, dat aanbevolen dieet van het voedingscentrum. Dat is gewoon fucking bullshit. Kijk, het dieet is heel erg persoonlijk. Hè? Het is heel erg afhankelijk van je genen sowieso. Het is afhankelijk van je geschiedenis, wat je darmflora is en zo. Een hele hoop mensen, want een schijf van 5, dat leunt heel erg op zuivel en granen. En dan zeggen ze dat je niet te veel dierlijk vet moet hebben. Wat ze dan noemen, god, hoe noemen ze dat nou ook weer? Verzadigde vetten. Niet te veel verzadigde vetten. En niet te veel dierlijk materiaal. Niet te veel vlees gewoon. Maar ja, ik heb de laatste jaren heb ik echt wel een hoop geleerd over hoe voeding werkt en zo. En het is gewoon niet waar wat ze zeggen. Granen zijn niet gezond in beginsel. Althans, niet al te veel. Het zijn allemaal koolhydraten, weet je wel. En die worden dan in je lichaam worden die omgezet in suikers. En van die suiker ga je dan geloof ik weer verzuren of zo. Dat is allemaal niet per se heel erg gezond. En verzadigd vet of dierlijk vet, dat is juist wel gezond. En vlees is juist wel gezond. Kijk, een mens, gewoon in zijn algemeenheid is een omnivoor, weet je wel. Maar ik geloof dat je wel kan stellen dat het overwegend dierlijk moet zijn wat je consumeert. En zoiets als granen, ja, dat is gewoon puur bedoeld om de boel draaiende te houden, weet je. Dat is bedoeld om de boeren aan het werk te houden. En om te zorgen dat iedereen tevreden heeft, zeg maar. Dat is gewoon slavenvoer eigenlijk, granen. En zuivel, ja, dat is ook niet voor iedereen even goed. Ik bedoel, kijk, ik kan wel zeggen van ja, we hebben een schijf van 5. Maar als jij een neger bent of zo, dan ben je waarschijnlijk dan heb je waarschijnlijk lactose-intolerantie. Hè? Dus dan kan je gewoon niet tegen melk. Dus ja, dan is die schijf van 5, die valt gelijk al plat op zijn bek. En je kan je ook afvragen of zuivel überhaupt wel gezond is, hoor. Ik bedoel, de meningen lopen uiteen. Maar ik bedoel maar te zeggen, die hele schijf van 5, dat is gewoon top-down bullshit. En als je er echt serieus en kritisch naar gaat kijken, dan kan je dat ook gewoon zelf zien dat bullshit is. Ik bedoel, al die hartinfarcten en zo, die zullen eerder veroorzaakt worden door Brinta dan door biefstuk, weet je wel. En zo is het zoveel van die bullshit. Je hebt bijvoorbeeld ook die onze tijdsbesteding. Hè? Ik bedoel, we hebben met z'n allen wel een soort van geaccepteerd dat wij 8 uur per werkdag werken. Dat we 8 uur moeten slapen. En dan hebben we nog 8 uur voor, weet ik veel, whatever. Maar er is geen enkel geen enkel wetenschappelijk bewijs of zo dat dat gezond is. Ik bedoel, je ziet wel vaak van die artikelen je op nu.nl van oh, mensen komen niet aan hun aanbevolen 8 uur slaap en dit en dat. Maar die aanbeveling, die is gewoon, dat is gewoon puur economie. Kijk, in principe hadden mensen vroeger gewoon een natuurlijk slaapritme. Dat hing heel erg samen met de natuur, met zonsopgang, zonsondergang. Was ook afhankelijk van het weer en zo. Maar dat is gewoon niet rendabel genoeg voor onze. Het was gewoon niet rendabel genoeg voor onze veedrijvers of weet ik hoe je ze moet noemen. En dus hebben ze gekeken van nou, hoe kunnen we nou het meeste uit deze. Uit deze human resources halen, weet je wel? Nou, oké. Als je ze zeg maar 12, 16 uur per dag laat werken, dan pleuren ze steeds in slaap en dan vallen ze in die machines en dan moet je dat allemaal weer schoonmaken, zijn toestand. Dus dat is gewoon te veel. 8 uur maximaal, weet je wel? Dat is dan aanbevolen. En dan moeten ze ook maar 8 uur slapen. Dan kunnen we dat allemaal mooi afstemmen. Het is allemaal volgens een bepaalde, ja, volgens bepaalde metrics, weet je. Dat is het Pruisische model, geloof ik. Ik weet niet meer precies. Maar het heeft niks te maken met wat goed voor jou is. Of wat aansluit op de menselijke natuur of zo. Het is allemaal kunstmatig. En het is allemaal in belang van, ja, wat zullen we zeggen, the greater good. Het algemeen belang, weet je wel. En ik vind het maar kut. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar die Spanjaarden, dat was, denk jaren 80 en in de jaren 90 ook nog wel. Was een hoop gezeik over Spanjaarden eigenlijk. Want die werden toen ingelijfd in de Europese Unie. En de Europese Unie is in principe gewoon gestoeld op ons model, weet je wel, van 8 uur werken, 8 uur slapen en dan 8 uur voor jezelf. En dat betekent vroeg opstaan en vroeg naar bed en al dat soort dingen. Maar ja, de Spanjaarden, dat zijn Zuid-Europeanen, die hebben een heel ander klimaat. Dus die hadden ook gewoon een hele andere levensstijl, die hadden. In principe stonden die dan heel vroeg op. Eigenlijk met de zonsopgang. Of eigenlijk misschien al voor zonsopgang stonden ze op. En dan gingen ze even buffelen, weet je wel. En dan in de middag, als het op z'n heetst is, dan hadden ze siesta. Dus dan gingen ze gewoon even slapen. Dan gingen alle winkels dicht. En dan gingen ze, ik weet niet hoe lang, 2 uurtjes, 3 uurtjes of zo, gingen ze gewoon even tukken. En als de zon dan weer een beetje onder begon te gaan, dan gingen ze eten en dat was dan meestal vrij laat al, weet je wel. Dus zeg maar eten op Spaanse tijden, dat is meestal om 9, 10 uur 's avonds of zo. En dan, dan hop, lekker naar bed, weet je wel. Maar dat was gewoon hun levensstijl gebaseerd op hun klimaat. En dat is vanuit eigenlijk vanuit Noord-Europa, maar vooral vanuit de EU is er alles aan gedaan om dat allemaal te standaardiseren, hè? Om eigenlijk meer output te halen uit die Spanjaarden, weet je, om dat gewoon allemaal wat makkelijker te kunnen managen en zo. Ja, ik vind het een hele zieke, klinische blik op mensen, weet je wel. Ik ben het daar absoluut niet mee eens. Maar goed, dat is dus iets wat gaandeweg is ontstaan eigenlijk, een beetje die afkeer. En de grootste schoffering in deze context, dat is nog wel die nieuwe of die nieuwste orgaandonatiewet. Hè? Want ze hebben in principe van het principe van orgaandonatie hebben ze een soort van orgaanoogsting gemaakt of zo. Of een orgaan. In principe hebben ze van orgaandonatie een soort van orgaanbeslaglegging gemaakt. Hè? Dat spraakgat van de NOS, of tenminste dat voormalige spraakgat van de NOS, Pia Dijkstra, hè, die was zo trots op zichzelf dat ze die wetten door heeft gekregen. Maar in principe, vanaf het moment dat jij geboren bent, zijn jouw organen gewoon van de staat. Als jij 2 jaar oud wordt, er gebeurt iets met je of zo, en je wordt niet ouder dan 2 jaar. bijvoorbeeld, dan zijn jouw organen zijn gewoon forfeit. Hè? Die zijn gewoon van het collectief, van de nou ja, effectief gewoon van de overheid. En dat vind ik toch wel het grootste schandaal van onze moderne tijd. Dat gewoon standaard, dus by default, behoren jouw organen toe aan het collectief. Dat vind ik nogal wat. En daar was ik ook echt vet op tegen. Maar ja, dat gaat ook allemaal maar gewoon door. Maar het geeft wel een beetje aan dat je dus... je hebt gewoon geen autonomie op dit moment. En je hebt geen soevereiniteit en geen zelfbeschikking en noem het allemaal maar op. Of tenminste, dat heb je wel, maar je krijgt het niet, laat ik het zo zeggen. Ja, zo word je dus eigenlijk een beetje... Ja, zo word je dus eigenlijk een beetje beheerst, weet je, van wieg tot graf. En ja, je ziet wat er van komt, weet je. Ik bedoel, we zitten nu in een soort van situatie die nooit... het had nooit zover kunnen komen zonder dat hele controlesysteem wat we al hadden. Dus als we dan een nieuw normaal gaan... als we dan een nieuw normaal gaan construeren, dan... Ja, dan moet het ook gewoon echt heel anders gaan. Want anders ben je binnen de kortste keren ben je weer terug bij af. En laat dat dan mijn huiswerkopdracht zijn voor deze week. Dat je gewoon je mentale energie probeert te stoppen in het soort van... Of tenminste het verbeelden van het soort van toekomst wat je graag zou willen zien. In plaats van het soort van toekomst wat anderen graag voor je zouden willen zien, probeer eens na te denken van nou, wat is er nou zoal mogelijk? En wat zou ik nou eigenlijk graag willen? En ja, probeer dat gewoon een beetje leven in te blazen, zeg maar. En als een soort van sub-huiswerk zou ik zeggen, als je nou hebt genoten van deze uitzending, geef het dan een like. Geef het een share, geef het een review of whatever. En zeg het voort. Maar daarmee gaan we het afsluiten voor deze keer. Ik wil jullie bedanken voor de aandacht. Ik geef jullie de groet der rechtvaardigen. Een vuist over het hart, duim omhoog. En jullie horen me volgende week weer.